En het was natuurlijk lokaal.
We gaan nu met elkaar nadenken over een onderwerp wat voor velen soms niet relevant lijkt. Ja, maar is dat nou ook in de reformatorische gezinten? Dat je ineens hoort dat er bijvoorbeeld in de kerkraad van een behoudende gemeente, laat ik het niet specifiek noemen, dat er gewoon twee kerkraadsleden in de kerkraad zitten die gewoon aan wiggelroeden doen, aan pendelen. En dan hoor ik een boek van dominee Vreekamp spitten bij volle maan. En zegt, ja, maar er zit nog veel meer van de oude godsdiensten van vroeger hier in Nederland. Vanuit het verleden zit nog veel meer ingebakken in de natuur van de Hollanders als dat je denkt. Nou, we gaan daar vanavond eens even over nadenken. We hebben nagedacht hoe Satan ons in zijn macht probeert te houden door verblinding, door geestelijke bedekking. We hebben nagedacht hoe Satan probeert ons in zonde te laten vallen. Maar in de derde plaats probeert Satan ons ook in de greep te krijgen met betrekking tot occultisme. Nou, dat gaat om de bovennatuurlijke wereld waarin Satan werkzaam is. En wat is daarvan het probleem? Wat is nou het probleem van occultisme? En ik zeg het altijd even zo. Met het probleem van occultisme is dat er heel welbewust een deur wordt opengezet waardoor Satan rechtsgrond krijgt in ons leven. Dus heel bewust wordt er een deur opengezet waardoor Satan rechtsgrond krijgt in ons leven. Nou, ik had hier net de deur open gedaan en er waren er een paar die gelijk te bibberen en zeggen, oh, het wordt koud. Stel je voor dat ik deze deur niet op slot zou doen vanavond. En we zouden hier weggaan. Dan geeft dat rechtsgrond, dan geeft dat als het ware voedingsbodem aan een dief om vannacht hier binnen te klimmen. En hier de boel te ontroven. Nou, dat is het probleem bij occultisme. Het probleem bij occultisme is dat er wel bewust een raam is opengezet en dat Satan met zijn smerige poten binnenkomt en zegt, en hier laat ik jou niet meer los. En hij zal ons proberen steeds dieper en dieper in dat moeras te trekken. Maar dat kan heel klein beginnen. Ik heb het meegemaakt bijvoorbeeld dat op het gebied van alternatieve geneeswijzen, dat het begon met homeopathie. Eerst gewoon met geneeskrachtige kruiden, laat het duidelijk zijn, dat is helemaal niet verkeerd, als er een potje met brandnetels in zit. He, of met kamillethee of weet ik veel allemaal. Dat is allemaal niet gelijk occult. Zo mensen homeopathie, oh, is. Nee, gewoon als het logisch verklaarbaar is, brandnetels of wat voor kruiden, dat hoeft niet en dat is niet occult. Het gaat om de geperponiseerde producten. Geperponiseerd verdunde producten. Want als ik hier bijvoorbeeld één bloed druppel in het Amsterdam Rijnkanaal laat druppelen, wat dan vervolgens in Antwerpen uitkomt, dat zit in zo'n potje. Ja. Nou, als je dan op internet gaat kijken, dan blijkt daar op internet, laten we zeggen, nog wel meer over gezegd te worden, dat er bijvoorbeeld ook bij volle maan, dat er geschud wordt enzovoort, er zitten duistere achtergronden bij, maar het is niet meer logisch verklaarbaar. Die verdunning, dat slaat nergens op. Is puur bijgeloof. En als je erover wil doorpraten straks, dan kan dat. Goed. Ik heb het meegemaakt. Straks zal Arie van Heiningen nog wat zeggen. Maar we hebben het meegemaakt in het pastoraat. Dat iemand begon met alternatieve geneeswijzen, met homeopathie. En vervolgens ging zo iemand naar een iroscopist. Wat is dat iroscopist? Dan moet je naar een van ja, zeggen. Ja, ik werd door mijn moeder meegenomen. En dan moest ik daar gaan zitten. En dan deed die mevrouw mijn ogen open. En dan zag ze allerlei kleuren. En dan leidde ze eruit af dat mijn nier niet functioneerde. Of dat je bijvoorbeeld naar een of ander centrum moet, dan moet je elektrodes vasthouden en dan moet je handen laten zien en uit je banen, uit je meridianen kunnen ze laten zien dat je een bepaalde stof mist. Of wat we met de afgelopen conferentie weer hebben meegemaakt, dat iemand gewoon zei van ja oké, als ik pijn had, dan ging ik naar mijn opa toe. En dan moest ik bij opa gaan zitten en dan zei opa nou kom maar hier en dan streek opa een paar keer over mijn voorhoofd. En dan trok hij zo de pijn uit mijn voorhoofd. Ja, maar opa liep in een zwart pak, is dat dan verkeerd? In de zin van, ik geloof dat mijn opa gelovig was. Dat zijn allemaal dingen wat zo apart is. Wat ik ook op de conferentie kom, er een meisje naar me toe en zegt, de meeste homeopathische producten verkoop ik aan reformatorische mensen in mijn winkel. Op de een of andere manier, hoe het komt, weet ik niet, maar zijn wij in onze gezindte. Als je zegt, ja, maar Jezus is toch geneesheer van zieken? Hij is toch de grote medicijnmeester? Moet het toch bij hem zijn? Oh nee, maar je mag zo niet naar Jezus gaan. Dat kan zomaar niet. Maar we kunnen wel alle circuits bewandelen van alternatieve geneeswijzen. En dat is allemaal geen probleem. Wat ten diepste gewoon witte magie is. Want die mensen die volgen de Heer niet, of volgen de Heer maar half. En die blijken dan ineens bepaalde krachten te hebben. Mijn zwager heb ik meegemaakt op zijn werk. Ja, goed, toen had hij helemaal geen kennis aan. Ja, dan had ik een zere schouder. En dan ging ik naar mijn collega toe en ik spreekte een keer over mijn schouder. En ik trok zo'n pijn op mijn schouder. Nou, dat is dus gevaarlijk. Want zo iemand heeft een kracht van het rijk van de duisternis. En wil die kracht ook aanwenden om anderen te genezen. En daar raak je dus occult belast door wanneer je daar gebruik van maakt. Nou, dan heb ik op pagina 2 een hele lijst neergezet. Neem de lijst dus bij pagina 2. Hoe mensen dus occult belast kunnen raken. En wat wij in de pastoraat meemaken is dat het met één detail begint. En dat soms mensen na jarenlang dokter bij de psychiater of waar dan ook bij ons komen. Zeg, mijn darmen die functioneren bijna niet meer. En ik ben afgestomd bij het lezen van de Bijbel. En ik kan niet meer normaal in de kerk zitten. En ik heb een claustrofobie. En als je dan zo iemand terug gaat kijken. Dan is het soms zo aangrijpend. Dan kunnen we zeggen, ja maar kijk, daar is wat fout gegaan. En daar. En dat, dan zie je dat op een gegeven moment alles is aangegrepen tot genezing. Maar uiteindelijk is er iemand in een stikdonkere nacht terechtgekomen. Nou, hier zie je bijvoorbeeld, laten we toch de lijstjes even doornemen, hè? Astrologie. Ja, maar ik het mee dat ze zeggen, ja, ik heb in mijn onschuld, met vrienden hebben wij geesten opgeroepen. Ja, er is niks gebeurd, maar we hebben het wel 3 of 4 keer geprobeerd. Ja, één keer dacht ik dat het zou gaan gebeuren, maar dat is al zo'n deur die je openzet, waar Satan zegt, en nou ga ik je niet meer loslaten. Daar moet verontmoediging over komen en schuldbelijdenis. En daar wil de Heer wel vergeving over geven. Zolang wij het in het duister houden en dat niet openbrengen naar de Heer, zal Satan dat niet loslaten. Glaasje draaien bijvoorbeeld, het kan heel onschuldig zijn, maar de Heer is rechtvaardig en wil dat we daarover in verontmoediging komen. Nou ja, voedsel, dat is natuurlijk heel aangrijpend, dat is heel, heel diep, maar insnijdingen. Wat we ook vaak meemaken in het pastoraat, dat is het zogenaamde automutilatie, dat meisjes zo depressief zijn en minderwaardigheidsgevoelens hebben dat ze zichzelf gaan snijden om de pijn maar weg te laten gaan, maar dat heeft vaak een demonische achtergrond. Je hebt minderwaardigheidsgevoelens en je probeert de psychische pijn probeer je weg te krijgen door jezelf te gaan snijden. Dat is toch demonisch om jezelf te beschadigen. Zelfmoordneigingen gaan er dan vaak mee gepaard. Ja, ik wil mezelf voor de trein gooien en ik zie het leven niet meer zitten. Zo iemand is een traject gegaan, hè, en die insnijding is dan ook vaak het gevolg. Dat wil zeggen, dat is ook een uitwerking van iets wat er gebeurd is, dat het niet meer op een rijtje gekregen kan worden. Telepathie, helderziendheid. Ook een heel belangrijk punt. Ja, ik zie soms gewoon dingen gewoon aankomen. De buren van zijn verhuisd en hebben nooit een verhuizing gekregen. Maar ik weet precies waar die persoon is gewoond. Ik kan zo de plaats aanwijzen. Ik weet ook hoe het huis eruit ziet. Of ja, ik zie het soms gewoon aankomen dat er iemand overlijdt. Ik voel het soms 2, 3 dagen van tevoren zie ik dat al aankomen. Dat is een helderziendheid. Dat is demonisch. Dat kan je door overerving, daar zal ik straks wat over verteld hebben, meegekregen hebben van je ouders of van je grootouders. Maar daar mogen we niet aan toegeven. En daar moeten we radicaal afstand van doen. Die helderziendheid mogen wij niet praktiseren. Of die telepathie op welke wijze dan ook. Spiritisme. Oosterse vechtsporten. Maar hier gemaakt in een pastoraat. Een jongen die aan die jutsu deed. Of dus een sport. Dus iets als judo enzovoort. Allerlei banden gehaald. En op een gegeven moment zegt. Ik kan niet vrij tot de Heere bidden. Ik weet niet. Ik kan niet vrij tot de Heere. Er is een geweldige wrok en bitterheid in ons hart. Dus zijn we gewoon heel eenvoudig gaan bidden. Heere, wil u door uw Heilige Geest duidelijk maken wat erin staat. En toen zegt hij. Ja, ik word er ineens bij bepaald dat die agressie te maken heeft met het feit dat ik altijd wilde winnen in die vechtsport die ik beoefende. Op de bodem van mijn hart had ik wraak en bitterheid naar anderen. En op het ogenblik dat hij het heeft beleden en die banden in het vuur heeft gegooid, er afstand heeft gedaan, is hij vrijgekomen. En ik weet dat er sommigen zeggen, is dat dan zo erg? Die Oosterse vechtsporten, daar ligt heel vaak een Oosterse religie aan de grondslag met allerlei Oosterse uitspraken en kreten die uiteindelijk de duivel wil gebruiken om ons bij de Heer vandaan te houden. Astrale projectie, nou, ik weet niet precies wat het is, maar ik heb hier een boekje. Dat kan je krijgen bij de boekhandel van Els Nanne. Van occultisme tot bevrijding, kost me €3. En daar staan al deze dingen die hier staan, staan er allemaal in een halve pagina uitgewerkt. En dat beschrijft trouwens ook professor Paul. Precies hetzelfde is een boekje Occulte Machten en Bevrijding. Ook een heel eenvoudig boekje achterin, een hele verklarende woordenlijst. Regressietherapie, reflexiologie, reiki. Lucifer, magnetisme, kopgeesten, iriscopie, acupunctuur, enzovoort, enzovoort. Gaat die allemaal hierin beschrijven. En als je daar wel meer van weet, dan kan je dat gewoon kopen in de boekhandel. Goed, het lezen van een horoscoop. is en dat we daar waakzaam voor moeten zijn. Goed, Arie, wil jou het woord nog even geven? Nog een paar minuutjes en dan gaan we naar huis. Ik weet niet hoe lang je nog
vijf minuutjes, dat is niet al te lang, hè? Nou, hou jullie wel vol, of dat ik het redde, weet ik niet. Marianne heeft al heel veel verteld. Ik zal een klein voorbeeldje geven van wat er soms kan spelen. Je ontmoet een jonge vrouw, een lief kind van de Heer. En die zegt, nou, ik heb dagen duivelse strijd. Worstel al heel lang om tot geloofszekerheid te komen. Nou, dat kan natuurlijk te maken hebben met onze geestelijke opvoeding. En inderdaad, daar was ook in groot gebracht dat dat zomaar niet kan, enzovoort, enzovoort. Maar toch hebben we gemeen een keer samen te moeten praten. En haar man was er ook bij. En dan gaan we analyseren, dan gaan we gewoon bidden. Dan zeggen we, Heer, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? En wil u nou openbaren wat hier nou aan de hand is en wat er gebeurd is? Want zoals Arjen al geschetst heeft, in principe worden we geboren met een bescherming als het ware. Tenzij er echt in het voorgeslacht sprake is geweest van occultisme. Dan worden we niet alleen geboren met de erfzonde van Adam, maar dan krijgen we ook iets mee vanuit ons voorgeslacht. Dan krijgen we wat Arjan voorgelezen heeft, het voorbeeld van het kind, wat eigenlijk al van jongs af aan door de boze gekregen wordt en geplaagd wordt. En ook dat komt voor. Maar goed, we gingen met het meisje aan binnen en dan is het eerste wat heel vaak voorkomt, is pesten. Kinderen horen gepest, waardoor ze psychisch, dat heeft niks met rechtstroom te maken, er is veel gesproken over rechtstroom, maar die boze is ook een dief, een rover, een moordenaar, een steler, een slachter. Dus die probeert ook op een oneigenlijke manier om grip te krijgen op ons leven. En zo wordt zo'n meisje wordt gepest, en dit was heel erg, en dit meisje wordt zo erg gepest, dat ze zelfs op de middelbare school met de kleren van het lijf getrokken werd. Dus dat is heel erg. Nou, dan heeft hij direct te maken met vergeving. Heeft ze dat die jongens vergeven? In dit geval niet. En dan krijgt die boze weer een stukje grip. Vervolgens natuurlijk vanavond ook al gezegd een minderwaardigheidscomplex. Nou, dan ga je dus verkeerd denken. Dan ga je dus die leugen geloven dat jij dus echt minder waard bent. Nou, geloof je niet meer het woord van God. Die zegt dat je waardevol bent in zijn ogen. Lees het maar na, Jeremia 29. Allemaal ingangen voor die boze, waardoor die steeds meer grip krijgt op zijn leven. Op zeer jonge leeftijd had het meisje bizarre seksuele dromen. Dan denk je, hoe komt ze daaraan? Is nooit meer in contact geweest, opgevoed voor de rest in een normale gezin. Maar toch heeft blijkbaar die boze al kans gezien om grip te krijgen op het leven van dit meisje. Door dat minderwaardigheidscomplex en door dat pesten. Wij worden geboren als mensen met een natuurlijke behoefte aan warmte, geborgenheid, genegenheid, liefde. Als dat niet op een normale manier ingevuld wordt door vrienden, door familie, vooral als gezin natuurlijk. Dan zie je vaak op jonge leeftijd al dat zowel meisjes als jongens beginnen met seksuele zelfbevrediging. Weer een zonde natuurlijk, waardoor de boze rechtsgrond krijgt. Ook het beluisteren van verkeerde muziek. Het is vanavond hier al aan de orde geweest. En het moest ik zo, kwam in mijn herinnering terug, van jaren terug, dat we met een meisje baden. Ik was toen nog betrokken bij het werk van mijn huis en het meisje ging naar houseparties toe. En ze zat allemaal maar te worstelen, want dat had ook zo'n leuke kant. Het was toch zo fijn. En op een gegeven moment vertelt ze, ja, ik kom met mijn vriend van zijn houseparty vandaan, zondagsmorgens. En dan was er die drang om voor de trein te gaan, om een eind te maken aan hun leven. Ik zeg, snap je nou in wat voor leuk je gevangen zit? Je denkt dat je naar een feest gaat, dat het fijn is, dat het goed is. En de vrucht ervan is dat je een eind aan je jonge leven wil maken. En toen ging het lampje branden. Toen zag ze hoe ze gevangen was in die strik. Nou, dat is dus allemaal werk van de boze. Leugens, leugens, leugens. Nou, dan ga je met zo'n meisje die dingen na en je bidt het door onder de leiding van Gods geest. En als er dan nog heftige strijd is, dan bestraf je die boze als de Heer Jezus ons opgedragen heeft. En dan mag zo'n meisje verder wandelen in vrijheid. Dus je moet niet altijd denken dat is gelijk zware manifestatie en een heleboel hocus pocus en een hoop geschreven. Nee, dat gaat in rust. Pastoraat bestaat in hoofdzaak uit onderwijs. Zoals Arjan vanavond ook de dingen geleerd heeft vanuit de schrift, toepassen heel praktisch in je leven. Want het gaat er niet om dat iemand vrij wordt alleen, maar het gaat er vooral om dat iemand vrij blijft. Dus dat je niet op een gegeven moment eventjes die vrijheid ervaart in Christus, ook in je geloofsleven, maar dat dat blijvend is. Maar daarvoor is nodig heel veel onderwijs. Dat we weten wie we zijn in Christus, dat we Gods woord kennen, dat we de Heer Jezus kennen. En natuurlijk de Vader en de Heilige Geest, maar ook dat we de vijand kennen, die tegenstander. Zodat we verder in vrijheid kunnen wandelen. Er was nog een vraag in de pauze, maar misschien zijn er nog meer. Ik kan de boze gedachten lezen. Sommigen zeggen heel expliciet, het kan niet. De waarden die je leert er ons er niet veel over, dus als we er iets over zeggen, moeten we dat met voorzichtigheid doen. Omdat we altijd graag met het schrift willen blijven. Maar ik denk als wij in het licht wandelen, dan is er in ons geen duisternis. Zoals ook Johannes zegt, dat in God geen duisternis is. Dus als we echt in het licht wandelen met de Heer, ons leven met God in orde gemaakt, ontzondigd zijn, gereinigd zijn, gewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus, zoals de Bijbel ons leert, dan geloof ik dat de boze geen kans heeft om onze gedachten te lezen. Iets anders is dat hij wel kan proberen ons te infiltreren. En dat doet hij veelvuldig. Proberen bepaalde gedachten in ons hoofd te leggen. Probeert hij natuurlijk door iets wat we zien, door iets wat we meemaken, door iets wat we horen. Probeert altijd weer zijn leugens bij ons binnen te brengen en zijn gedachten in ons te infiltreren. Want hij kent ons natuurlijk. Vanaf onze geboorte kent hij ons. En probeert hij ons altijd af te remmen of schade toe te brengen. Dus in die zin geloof ik dat als ons leven werkt met God in het licht gebracht is, dat hij onze gedachten niet kan lezen. Zijn wij op een of andere manier verstrikt geraakt? En heeft hij kans gezien om te infiltreren in ons leven en eigenlijk in te klimmen? Dus dat onze bescherming weg is en hij is heeft echt kans gezien om ons eigenlijk te grazen te nemen, te pakken te nemen. Dan denk ik dat hij in ieder geval meer invloed heeft in ons leven. En mogelijk zelfs onze gedachten kan lezen. Maar ik durf er niet met zekerheid te zeggen. Ik wil even iets zeggen over overerving. Arjan heeft al even aangehaald. Er zijn wat verdeelde meningen over wat we daar nu aan moeten doen. Arjan heeft ook genoemd Nehemia 1, Daniel 9. Er zijn meer plaatsen waar we zien in de schrift dat er voorbeden gedaan wordt. In Ezekiel kunnen we lezen, in Ezekiel 22, vers 30 en 31, dat God zoekt naar iemand die op de bres zou kunnen staan. Dus wij hechten er aan om in het pastoraat niet alleen te werken aan de bevrijding van degene zelf die komt, maar dat we ook iemand zoeken die tussen beiden wil treden, die voorbeden wil doen voor de familie. En als iemand dat wil, dan zegt hij niet ik heb gezonden, maar dan zegt hij ook ik heb mijn familie. Zoals Daniel dat zegt, zoals Nehemia dat zegt. Dus dan ga je bidden op voor vergeving van de zonde van het voorgeslag. Als er mensen die mensen nog leven. Mensen die dood zijn, dan kunnen we natuurlijk geen vergeving meer voor krijgen. Maar dan kunnen we gewoon bidden van de Heer wilde mij ontslaan van de gevolgen van het voorgeslag. Dus waar de Heer zegt in Exodus 20 vers 5 dat hij de zonde bezoekt in de derde en vierde geslacht. De Heer wilde mij deze zonde niet meer toerekenen, omdat ik een kind van u ben. En de Heer Jezus betaald heeft voor mijn zonde op het kruis van Golgotha, voor mij tot een vloek is geworden. De Heer wilde mij dan slaan op deze gevolgen. Dan ben je zelf vrij, maar dan zit je familie als het ware nog vast. Want hoe dan ook, God moet gerechtvaardigd worden. Wij moeten Gods woord naspreken, wij moeten Gods woord ja en amen zeggen. En als de Heer zegt, ik bezoek deze zonde tot in het derde en het vierde geslacht, en wij protesteren daartegen, dan komen we niet vrij. Maar als we zeggen, heren, u hebt het gezegd, en daarom, heren, wil ik vergeving vragen, wil ik belijdenis doen, schuld erkennen van deze zonden die ten opzichte van u gepleegd zijn, dan komt de rechtvaardiging. En dan overwint God in zijn rechtsgeding. We kunnen dat lezen in de schrift. Zullen we nog één vraag doen of niet?
Ja, dat was het einde, hè?
Ja, einde, hè?
We zijn er straks blij, die kunnen nog van.
Oké.
We hebben 12 uur de tijd.
We hebben tot 12 uur de tijd. Ja.
We willen deze avond verder niet maar met gebed gaan afsluiten. Ik wil dus nog even wijzen op het feit dat Arjan en Ari beschikbaar blijven vanavond. Mocht hij vragen hebben of ergens mee zitten, kom rustig naar een van hen toe. Ze zijn vanavond beschikbaar voor u. Over 2 weken hebben we een prachtig aanvullend onderwerp op dit onderwerp van vanavond. We gaan het hebben over lofprijzing en aanbidding. Prachtig. Als aanvulling hierop. Verder zou ik u nog op willen wijzen, het schijnt te gaan vriezen vanaf, om half te vriezen. Het is vochtig, dus wees heel voorzichtig met de uitgaan. Ik wens u alvast een hele goede thuisreis en over 2 weken weer. En ik wil graag Ari vragen om met ons in gebed te eindigen.
Heren, wij willen u danken voor deze avond, ook voor het woord. Heren, wat gebracht is. Heren, we willen u prijzen dat u onze grote God bent. En Heren, het onderwerp leent zich ervoor dat we aandacht hebben moeten schenken, Heren, aan uw vijand. Maar we loven en prijzen uw wonderbare grote naam, dat u onze God bent en dat u onze Heer bent. En Heren Jezus Christus, dat u betaald hebt, Heren, voor onze zonde op het kruishout van Golgotha. En Heren, dat u de vijand ontwapend hebt. U hebt openlijk over hem gezegevierd en hem tentoongesteld. En Heren, dan kunnen wij ons zo voorstellen dat we naar huis gaan met verschillende vragen. Heren, wel er nog gelegenheid is om ze hier te stellen. Maar Heren, misschien komen er de komende dagen nog dingen boven bij ons. En nu wil ik bidden, Vader, dat het mag zijn onder het beheer van uw Heilige Geest. Heren, of u wilt schijnen met het licht van de Heilige Geest in ons aller hart. Heren, dat we niet verstrikt raken en dat de boze hier geen voordeel mee zal doen, Heren, met de dingen die hier vanavond gezegd zijn, maar dat er klaarheid zal komen in ieders hart of in de harten van andere mensen. Misschien kunnen we anderen helpen hiermee, Vader, en dan willen wij u voor bidden dat zo alles mag zijn onder de Heer en onder de slag van uw Heilige Geest. En Heren, breng ons ook veilig thuis in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. U komt toe, Heren. Alle lof, alle dank, alle eer en alle aanbidding. Dank u wel, Heren. U bent onze grote God. Amen.
Ik heb een stoel op mijn staan.